Goedemiddag allemaal. Ik zie dat de zaal niet helemaal vol is, maar misschien dat er nog mensen bij komen. Maar, ik zie dat.
Nou, zie je, dat heb ik niet gezien. Staat hier achter.
Dankjewel.
Nou, dan heb je genoeg. Nog een keer goedemiddag allemaal. Ik mag u vanmiddag weer welkom heten. En dan is het alweer de laatste keer dit jaar dat we in deze samenstelling bij elkaar komen. En toen ik dat zo overwoog, in deze samenstelling, ik denk, nou, dat meen ik dan ook van harte. Als we zo rondkijken, dan komen we uit allerlei kringen en kerken. En toch mogen we één zijn in onze Heer en Heiland, wiens komst we juist in deze dagen ook herdenken. Dat in de volheid van de tijd, zoals Gelaten het zegt, de Zoon van God is uitgezonden, en dan staat in mijn vertaling, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Maar wat een diepe inhoud zit daarin als het kerst is en de Heer Jezus wordt geboren. Laten we daarvan ook eerst zingen, nummer 194, alle drie de versen, het bekende kerstlied Stille Nacht. We willen vanmiddag weer luisteren naar wat Ezra ons zegt over de tempelbouw en wat het ook voor ons te zeggen heeft. Ik vond Ezra 5 vers 11 wel erg mooi. Als we daar lezen, wij zijn dienaren van de God van de hemel en de aarde en wij bouwen het huis weer op dat vele jaren tevoren is gebouwd, want een groot koning van Israël heeft het gebouwd. en voltooid. En dat was San Salomo, de vredevorst. Maar als we aan de Heer Jezus denken, is dat de vredevorst. Ik stel voor om te zingen 337, de eerste twee versen, dat is Psalm 118. Laat ieder 's Heeren goedheid loven. Zingen van hulp en heil ons aangebracht. Zingen, Gods rechterhand doet grote kracht. En Gods belofte van zijn hulp en heil is waar geworden toen de Heer Jezus geboren werd. De mensen moesten hem niet. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En bij het kruis werd hij naar het kruis verwezen. Toch was hij de lang verwachte verlosser. En we zongen net de eerste twee versen van Psalm 118. Ik wil voorstellen de laatste drie van 337 ook te zingen. Die daar ook van spreken. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers ten hoofd des hoeks gelegd. 337, 3, 4 en 5.
Oh.
Laten we samen danken dat we hier met elkaar weer mogen zijn en ook bidden om zijn zegen. Ja, heren, wij hebben veel redenen om u te bedanken, ook als u ons vanmiddag hier weer brengt. En wellicht hebben velen van ons vanmorgen al een samenkomst bijgewoond. Heer, u geeft ons daar steeds weer de gelegenheid voor. En dan denken we ook aan zoveel broeders en zusters op deze wereld die die vrijheid missen, die misschien in gevangenissen zitten, lijden om uw naam. Heer, wil ook hen vertroosten, versterken en bemoedigen. Heer, en zo willen we ook om uw zegen vragen. We spreken dat woord vaak uit, maar we ervaren toch dat we die zegen van u zo hard nodig hebben. Wij mensen die zwak zijn. Heer, en dan vragen we dat in het bijzonder ook voor Dato. Dat hij datgene wat hij overdacht heeft mag spreken als woorden van u. En dan weten wij het niet van elkaar wat we nodig hebben. Maar we mogen toch weten dat u ieders hart ziet in vragen, zorgen en moeite misschien. Misschien ook dat we wat ingeslapen zijn en opgewekt moeten worden, zoals u Haggai en Zacharia naar het volk stuurde. Heer, mag het zo een rijk gezegende dienst wezen, waarin we bemoedigd en vertroost en misschien vermaand worden, maar waarin uw naam in alles geëerd wordt. De naam boven alle namen, uw naam, Heer Jezus. U brengen wij eer en lof. Amen. Ik geef graag het woord aan broeder Dato. Ik hoop dat ik hem iets verzet heb. Zeker.
Zo'n mooie preekstoel heb je niet elke dag. We zijn toegekomen aan Esra 5. En eigenlijk hoort u al in het gebed dat we dat een beetje vastknopen aan Haggai en Zacharia. Dat is de vorige keer ook al even aan de orde geweest. En dat zal vanmiddag deze keer weer het geval zijn. We beginnen in Esra 5, een stuk te lezen. Esra 5. De profeten Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Toen stonden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Yeshua, of Yeshua, zoals dat ook vandaag gezegd wordt, de zoon van Jozadak op en begonnen het huis van God die in Jeruzalem woont te herbouwen. Gods profeten die hen ondersteunden waren bij hen. In die tijd kwam Tatnai, landvoogd van het gebied aan deze zijde van de Eufraat, met Starbosnai en hun ambtgenoten naar hem toe. Ze zeiden tegen hen als volgt: wie heeft u bevel gegeven dit huis te herbouwen en deze muur te voltooien. Toen vroegen zij hun als volgt: wat zijn de namen van de mannen die dit gebouw herbouwen? Maar het oog van God rustte op de oudsten van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden totdat de zaak voor Darius zou komen en men dan daarover een brief zou terugontvangen. Er wordt er een brief gestuurd naar de koning die op dat moment heerst. En die brief die wordt ook aan de koning voorgelezen. En dan wordt bevel gegeven in vers 8. Het zei de koning, dat is het verzoek nog steeds, dat het niet herbouwd zou mogen worden. Even kijken, in vers 13 dan. Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Babel, heeft koning Kores bevel gegeven dit huis van God weer op te bouwen. Zelfs de voorwerpen uit het huis van God die van goud en zilver waren, die Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem had weggehaald en deze naar de tempel van Babel had gebracht, heeft koning Kores uit de tempel van Babel weggehaald en gegeven aan een man wiens naam is Sesbazar en die tot landvoogd had aangesteld. En hij zei tegen hem: neem deze voorwerpen mee en ga ze terugzetten in de tempel in Jeruzalem. En laat het huis van God herbouwd worden op zijn oorspronkelijke plaats. Toen kwam deze Sesbazar en legde de fundamenten van het huis van God in Jeruzalem. Van toen af tot nu toe is er aan gebouwd, maar het is nog niet voltooid. Welnu, als het de koning goed dunkt, laat er dan gezocht worden in het schathuis van de koning daar in Babel, of er een bevel door koning Kores gegeven is om dit huis van God in Jeruzalem te herbouwen. En laat men de wil van de koning hierover naar ons toezenden. Nou, dat gebeurt. Ze komen terug uit Babel, uit de ballingschap. Babylonische ballingschap. Dat betekent dus dat ze door koning Nebukadnezar, de koning van Babel, van Babylon, mag u ook zeggen, meegenomen zijn, uit Jeruzalem weggevoerd en daar in Babel lange tijd hebben gewoond, 70 jaar. En na 70 jaar van ballingschap, Jeremia had dat getal ook voorzegd, is de mogelijkheid om terug te keren. Niet iedereen ging mee toen bij de mogelijkheid om terug te komen. Het grootste deel bleef in Babel achter. En die wel meegingen worden en in het boek Ezra, maar ook later in het boek Nehemia, eigenlijk per familie genoemd. In totaal ruim 42.000 mensen. Dat was maar een klein stukje van wat er ooit weggevoerd was. Waarschijnlijk slechts 10%. En die kleine groep die in Jeruzalem is aangekomen, die gaat wat Nehemia betreft, dat later de muur van de stad bouwen. Daar gaat het om de stad. En de groep die bij Ezra hoort, of die in Ezra beschreven wordt, die groep gaat de tempel bouwen. Die beginnen met de grondlegging of het weer opzetten van het altaar. En daarna gaan ze dus beginnen aan het huis van de Heere. Dus niet zozeer de stad, maar de dienst in en rondom de tempel. Want al die dingen, zowel de stad als getuigenis van God op aarde, als ook de tempel, al die dingen waren stuk geslagen. Lagen in ruzelementen. En dat is echt vergelijkend met vandaag. Dus ongelooflijk veel verwarring. Babel, verwarring, spraakverwarring van Babel, Babylonische spraakverwarring. U kent die taal wel. Als u de Bijbel een beetje leest, dan komt u dat echt tegen. En die Babylonische spraakverwarring, die is er vandaag weer. We weten soms niet meer waar we het zoeken moeten. En wie wel en wie niet aan het bouwen zijn. En wat men echt beoogt. Waar gaat het om? Gaat het om eigen glorie? Gaat het om eigen gewin? Het is zo divers. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Ik las gisteren een boek over een groep mensen die uit onze contrijen Helderdoorn Nijverdal waren vertrokken naar Amerika. Om daar te gaan wonen. En er waren dus een paar leidende figuren bij. Die namen dus hele horden mee, honderden mensen. En die gingen daar een nieuwe kolonie stichten, waar ze dan godsdienstvrijheid zouden hebben. Maar die predikanten die hebben er flink aan verdiend. En dat wreekt zich. Dat ging dus weer helemaal mis. Daardoor. Dus de commercie was al van tevoren bezig. En wat is dan het motief? Om die mensen iets bijzonders te bieden of om er zelf beter van te worden? Dat is iedere keer de vraag. En het gaat me niet om de namen van die mensen uit Hellendoorn-Nijverdal, maar ik veronderstel dat vanuit andere delen van ons land in diezelfde tijd ook allerlei mensen vertrokken zijn en kolonies, ik weet niet waar, allemaal gesticht hebben. En daar hoor je nu nog wel eens wat van. Wat is het motief? Waarover gaat het? En in de tijd van Ezra en Nehemia waren de vijanden laaiend. Als er iemand kwam om het goede voor Jeruzalem te zoeken, dan was de hele zaak in rep en roer. En het is nog zo. Als er één is die vandaag zegt, nou, onze ambassade gaat naar Jeruzalem, is de hele wereld in rep en roer. Dat is gewoon vandaag. En of het nu terecht is of niet, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Ik snap het ook niet. Iedereen gelooft dat Jeruzalem al lang de hoofdstad is geweest. Als er staatsbezoek komt uit Nederland, dus meneer Rutte of misschien wel een van het Koninklijk Huis, dan gaan ze niet naar Tel Aviv, dan gaan ze wel naar Jeruzalem. Dat is al jaren zo. En niemand heeft er moeite mee. En als dan uiteindelijk gezegd wordt door meneer Trump van, ik wil mijn huisje, wat ik ooit gekocht heb in Tel Aviv, verhuizen naar Jeruzalem. Ik koop daar een ander huisje. Dan mag dat niet. Dan gaat dat niet. Maar het is zo krom als een hoepel, want die man die mag dat best. En misschien vindt u het heel mooi dat dat gebeurt, maar de hele wereld valt over één iemand die het goede zoekt voor Jeruzalem. Dat is taal uit de boek Nehemia toevallig, maar wel uit die tijd. En waarom dan? Nou, omdat de tegenstander heel precies weet dat Jeruzalem de stad van de grote koning is. De tegenstander, de duivel, de Satan, is continu alert. Veel alerter dan christenen om vast te houden dat wat ze ooit van God gekregen hebben. Maar hij is heel alert als het om deze dingen gaat. Want hij wil niet dat een ander daar koning is. Wat hoor u als de Heer Jezus gekruisigd wordt of gekruisigd moet worden? We willen niet dat hij koning over ons is. Dat is de hoofdbeschuldiging. Hier hangt de koning van de Joden. En zelfs dat was niet goed genoeg geschreven. Iedere keer gaat het daarover. De Heer Jezus is daar het afschrikwekkende, maar ook het bijzondere voorbeeld in. Toen was er een stad. God had die stad zelf uitgekozen. God had een plaats waar hij zijn naam zou doen wonen. Dat bleek Jeruzalem te zijn. Dat bleek de Moriaberg te zijn, waar een tempel zou worden gebouwd. David wilde dat. Salomo mocht dat. Dat is allemaal gekomen. En ze hebben daar diensten gehouden in het begin schitterend en later is dat tot verval gekomen. En door wat ze zelf gedaan hadden en niet goed was, zijn ze in ballingschap gestuurd, weggegaan. En 70 jaar lang is Jeruzalem verwoest en verlaten geweest. En nu komen ze terug. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er gebeuren als u ineens besluit om daar waar u woont in uw straat te vertellen, maar het gaat over de Heer Jezus en ik wil een plaats creëren waar de Heer Jezus alles is. Dan zegt de buurman waarschijnlijk, dan moet u meedoen aan de eerstkomende verkiezingen. Dan moet u zich laten inschrijven en dan moet u een nieuwe partij oprichten. Nou, die hebben we al zat in Nederland. Nederlanders zijn daar heel goed in. Maar u krijgt onmiddellijk kritiek. Zolang u niets zegt over de Heer Jezus en zijn plaats hier in deze wereld, dan krijgt u geen problemen. Nergens mee. Ook niet met de Mohammedanen, met niemand. Maar vanaf het moment dat u dit claimt, dat hij, de Heer Jezus, alle eer en alle glorie zal gaan krijgen en zal moeten hebben en dat er een plaats is waar hij Heer is. En dan kunt u wel zeggen, ja, dat is in mijn hart. Dan zegt de buurman, nou, dat kan ik toch niet zien. Maar vanaf het moment dat u dat openlijk beleidt, dan krijgt u ook problemen. Dat is nog steeds hetzelfde. Waardoor zou het komen dat heel veel kerken een beetje op zijn retour zijn? Omdat ze het niet meer over dit punt hebben. Niet meer over hem hebben, om wie het eigenlijk gaat. Omdat God één iemand heeft die hij het centrale punt wil laten zijn van de hele kosmos. Daar komt het op neer. En als dat verdwijnt uit de prediking, als dat verdwijnt uit de kerkbeleving, dan duurt het niet meer zo lang, dan staat de kerk te koop. Het gebouw dan. De rest is namelijk op weg. Ik ben een beetje kattig, maar dat is wel wat er precies gebeurt. En dat is niet anders dan vroeger. Dezelfde dingen zullen vandaag voorkomen. Stel dat u vandaag zegt, Heer Jezus, we willen zo graag dat u eer krijgt. Het altaar oprichten, dan gaan we het offer aller tijden. U bent het offer, u bent het lam Gods, dat gaan we verhogen. En bij het altaar hoort het breken van het brood, het avondmaal. Echt waar, dat heb ik niet bedacht. We hebben een altaar, dat staat in de Bijbel. Het brandofferaltaar wordt ook de tafel van de Heren genoemd. De tafel des Heren genoemd. Heel precies. Waar viert u het avondmaal? Aan de tafel des Heren. Nou, bij het altaar dus. Vanaf het moment dat u daarmee begint, hebt u al tegenstand. Maar zegt u bovendien, we willen ook nog een gebouw hebben, een precieze plaats hebben waar we en persoonlijk en collectief onze God mogen aanbidden, hem mogen huldigen, hem mogen prijzen en die Heer Jezus mogen verheerlijken. Vanaf dat moment wordt de vijand laaiend. En dat gebeurt hier. Dan gaan ze gelijk een proces aanspannen, of gaan ze een procedure starten om die bouw te laten stoppen, om dit project werkelijk direct de grond in te boren. Zo is het toen gegaan. En nu begint ons hoofdstuk met die beide profeten, Haggai en Zacharia. Dat zijn dus ook profeten die in diezelfde tijd uiteraard gesproken hebben, geleefd hebben. Dat betekent dat u nogal wat profeten hebt die in diezelfde tijd hebben geprofeteerd. Jeremia, Daniel, Ezekiel, Zacharia, Haggai. Dat zijn allemaal profeten die in die tijd dienst deden. Dat moet wel een hele bijzondere tijd zijn geweest. Ofwel in het negatieve, omdat God zoveel van zijn boodschappers juist daarop heeft afgestuurd. Ofwel omdat er zoveel zegen te vertellen was. Ik denk beide. Die dingen die liggen hier. En die beide profeten hebben toen het volk ondersteund. Dat is ons hoofdstuk. En wat de mensen ook doen, een brief schrijven naar de koning en vragen om bevel, om onderzoek te doen. Dat is allemaal, laten we zeggen, secundair. Dat is niet zo van direct belang. Ook niet voor het begrijpen van dit hoofdstuk. Het punt is dat vanaf het moment dat zij beginnen voor de Heere een plaats te zoeken, voor hem ruimte te maken, voor hem een huis te bouwen waar hij wonen kan, waar hij wonen zal, begint de tegenstand. Dat hadden we eigenlijk al en dat hebben we nu weer. Haggai, ik weet niet of u die profeet ooit gelezen hebt, staat ook in uw Bijbel, hoor, al een paar jaar al. Haggai, die begint te roepen, stelt uw hart op uw wegen. Probeer nu eens na te gaan wat er aan motivatie in je hart is. Wat is jouw drive, jouw drijfveer? Waar gaat het om? Nog een keer, als u niks zegt over de Heer Jezus, als u voor uzelf in uw eigen binnenkamer blijft, gebeurt er waarschijnlijk niet zoveel. Maar vanaf het moment dat u ervan gaat getuigen, dan komen de moeilijkheden. Maar de moeilijkheden versterken zich als er twee mensen gaan getuigen die verschillende inzichten hebben. Nou, dat is op zich best te verdedigen, maar vanaf het moment dat die beiden ook nog ruzie krijgen en elkaar met de Bijbel om de oren slaan, dan wordt het een heel ander probleem. Dat was in de tijd van de Farizeeën, schriftgeleerden, in de tijd van de Jezus ook zo. Sadduceeën en Farizeeën, Herodianen, nou, ze hadden best het verschil door. En we hebben in onze kerkgeschiedenis in elk geval één ziekte ontdekt, dat heet Hollanditis, die elke keer kans zagen om overal weer een scheiding te veroorzaken. Over de kleinste dingen. Ik ga niet alles onder die noemer schuiven, er zijn ook best principiële dingen bij. Maar over het algemeen is er altijd ruzie geweest. En er zijn wrange grapjes over verteld, ook in Amerika. Van drie Nederlanders, dat is een politieke partij. Vier Nederlanders is een kerk of Nederlandersom. Maar vijf Nederlanders, daar staat een kerkscheuring. Zo'n soort grapje werd daar verteld. Van, je hoeft niet zoveel van die mannen bij elkaar te krijgen en je hebt bonje. Datzelfde komt ook hier terug. Vanaf het moment dat dit gebeurt, gaat de vijand zijn best doen. En wat doet hij dan? Hij gaat andere mensen sturen. Dat hadden we de vorige keer ook al, maar dat ga ik nu weer zeggen, om mee te doen, terwijl ze niks hebben. En dat is ook de profeet Haggai, die zegt, moest luisteren, dit kan niet. Ga nu eens echt nagaan wat je motivatie is. En denk nu niet alleen maar aan je eigen huis, uw eigen wel doortimmerde huizen, dat is Haggai. Maar denk ook aan het huis van God dat verlaten is, dat verwoest is. Dus daar is het heel duidelijk. Maar hij zegt ook, er komen de mensen binnen en die zijn helemaal niet rein. En wat gebeurt er dan als die mensen binnenkomen bij het reinen? Is de hele zaak dan onrein? Ja, dan nee. Ja, antwoorden de priesters, dan is alles onrein. Nou, dat was een prachtig breekijzer voor velen. Want die mensen die zijn onrein, die komen bij ons binnen, dus zijn wij ook onrein. Dus we moeten die mensen niet binnenlaten. Muur, scherm, wij zijn gesloten. Even, noem maar termen op. Wat er allemaal gebeurd is, hoef ik u niet te vertellen, want dat ligt er. Dat ligt echt heel duidelijk vast. En dat is bar. Wij moeten wel durven zeggen, ja, maar die Heer Jezus niet kennen, bij wie het niet om de Heer Jezus gaat, u kunt het motief van die ander toch nooit beoordelen, daar kom ik straks op terug, maar u moet wel durven zeggen, we willen de Heer dienen, wij alleen, we hebben één verlangen, de Heer dienen en voor hem een huis bouwen. En voor hem hier een getuigenis maken. Toen, terug uit Babel, terug uit de verwarring, terug in Jeruzalem, nu net zo. Maar moeilijk is het. Want die komen misschien wel bijna tegelijk binnen. En die zeggen, nou, maar we geloven ook hoor. Zeker, ja zeker. En als u dan doorvraagt, wat vindt u van de schepping? Ja, dan heb u één puntje. En zullen u misschien zeggen, ja, nou ja, of het allemaal zo is geweest als jullie zeggen, dat weet ik niet precies. Nou, maar vraag dan eens over de Heer Jezus. Wie is hij eigenlijk? Ja, dan wordt het al wat moeilijker. Want hij is ook een soort profeet, dat gaat er allemaal nog in als koek. Maar dat hij Yahweh zelf is en dat hij alles is en dat het alleen om hem mag gaan, dat wordt niet meer gepakt. Hier vinden we het. Haggai zegt, je moet op je eigen weg letten en je moet ook een keer durven zeggen, niet mijn eigen huis voorop, maar het huis van de Heere voorop. Dus de belangen, dus de prioriteiten stellen. En vervolgens, dan moet je ook nog oppassen met wat er binnenkomt, want dat kan wel eens verontreinigen. En dan zegt Haggai, en nu aan de slag, haal hout, ga naar het bos, kap bomen en doe wat. Nou, bomen van het huis des Heren, zouden we vandaag naar stenen moeten aandragen of wat anders? Nou, ik denk dat met bomen gewoon mensen bedoeld worden. Kappen. Zorg dat ze van hun voetstuk rollen en breng ze, voeg ze toe. Dat is dus de opdracht van Haggai. Zacharia is een wat meer bekend bijbelboek. En dat hebben we een keer behandeld hier. Dat is al lang, lang geleden. Maar ik wil er toch iets over zeggen. En misschien wel meer dan over Ezra 5. En dat doe ik niet omdat ik dat makkelijker vind, maar omdat ik het heel belangrijk vind dat dat uit de verf komt. Iets daarvan is al aan de orde geweest. Ik heb even nagevraagd bij Harry. Dat is de vorige keer ook gezegd. We hebben het over een Eva gehad. Over zo'n maatvat gehad. En ik heb ook nog iets over die vliegende boekrol gezegd. Maar ik wil het nog een keer een beetje aantippen. En dan iets verder gaan. En misschien kunt u met mij eens in het boek Zacharia kijken. Het boek, Bijbelboek Zacharia. Bijna aan het eind van het Oude Testament. Zacharia is dus in het boek Ezra aan het woord. Hè? Zo is het dus. Hij spreekt daar. Haggai spreekt daar. En Zacharia. Beiden hebben een boodschap voor die mensen die daar toen daar gingen beginnen. Hoofdstuk 3. Ik kan ook wel eerder beginnen, want dat de Heer in grote naijver zich weer gaat inzetten voor zijn huis. De Heer laat weten. Het is niet jullie huis. Het is mijn huis. Ik wil daar graag wonen. Besef dat dan. Niet je eigen doortemmerd huisje, maar mijn huis. Niet jouw belang, niet jouw carrière, niet jouw vermogen, niet jouw vooruitzichten, maatschappelijk en sociaal hier op aarde, maar mijn vooruitzichten. En Gods vooruitzichten houden altijd verband met de Heer Jezus. Het kan niet anders. Want hij is het. Centrum van Gods raadsbesluiten, van Gods plannen. Zacharia 3. Daar zie je de hoge priester Jozua in vuile kleren. Dat beeld kent u, is al vaker genoemd. Dat is ook schitterend. En dan zegt hoofdstuk 3 vers 8. nadat die vuile kleren zijn uitgetrokken en Jozua in het schitterende gewaad in een feestkleed is gehesen. Want zie, Zacharia 3 vers 8, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neerleg, die ene steen zullen zeven ogen zijn, ik zal er zijn gravering in aanbrengen. Spreekt de Heere van de legermachten, ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegdoen. Misschien kunt u even Zacharia vasthouden, even open laten liggen of met een bladwijzertje of een papiertje. Even vasthouden, ik ga straks verder. Als er nu een tempel weer hersteld moet worden, als er weer een dienst voor God moet komen, wie zijn dan het eerst aan de beurt? Ja, de priesters. Nou, even u. Wie zijn vandaag priesters? Jaren hebben ze gezegd, dat komt uit de middeleeuwen en uit de Rooms-Katholieke traditie, dat was een soort geestelijke bovenlaag. Die hadden daarvoor gestudeerd en die hadden allerlei dingen gedaan en die hadden het, die wisten het. Antwoord nee. Want met de reformatie is één ding wel duidelijk geworden. Dat is niet zo. Dat kan niet. Ook toen is duidelijk geworden dat het ambt van alle gelovigen bestond. En dat betekent dat elke gelovige, zuster, broeder, een priester is. Nou, dat is al een mondvol. U bent een priester. Als u gelooft in de Heer Jezus. Dus de enige voorwaarde is, gelooft u in de Heer Jezus? Is het waar dat hij uw schuld, uw zonden voor God geboet heeft en dat u daardoor vrij bent? En dat de Heilige Geest daardoor in u is gaan wonen. Maar u bent ook een priester. Op dat moment bent u gezalfd tot priester. U en ik. Zou er iets aan ons kunnen markeren dat we misschien denken, klopt het wel met mij? Nou, bij u zal het heel goed zitten, bij mij staat het niet altijd even goed. Zat momenten dat de duivel mij kan aanklagen en dat ik kan zeggen, daartoe, je hebt daar toch wel een behoorlijke vlek zitten. Met vuile kleren bekleed, met vlekken. En dat is meer dan, laten we zeggen, een zwak plekje of zo, maar dat is te lief. Het is gewoon fout, het gewoon fout is, is fout. En dat moet weg. Haggai zegt dat bijvoorbeeld. Priesters, het deugt niet. Het gaat niet. Jullie hebben dat onreine en dat reine met elkaar vermengd. Dat is de taal van Haggai. Beetje moeilijk om dat zo even te pakken, maar het staat er echt in. Maar als je vandaag dan voor de Heer een huis zou willen bouwen, wie ben jij dan? Nou, misschien zeg je ook wel, ja, als het van mij afhangt, dan wordt het misschien wel niks. Doe uit die vuile kleren. Zacharia komt, statiegewaad aan, want ik heb één, en die noem ik de spruit, heb ik vaker gezegd hoor, met een hoofdletter en alle hoofdletters. Ik heb één, de spruit, Bethlehem, de spruit die zou komen. Ik heb één die de oplossing is, dat is mijn knecht. De spruit die knecht is, de knecht van Jaweh, de knecht des Heren. Jesaja 2, ja, een beetje moeilijk, het is bijbelstudie nu, anders luistert de man hier naar 42, Jesaja 42, 49, 50, 53, de knecht des Heren. De knecht van God. Hij is de knecht. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. De knecht des Heren. Vuile kleren, ja, die moeten weg, want dat is een verhindering. Hoofdstuk 4 van Zacharia. Daar zie je twee bomen, twee olijfbomen staan. Dat zegt vers 2. Hij zei tegen mij, wat ziet u daarop? Zei, ik zie een kandelaar, geheel van goud, met olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop zeven bijbehorende lampen, met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven staan, met twee olijfbomen ernaast. Eén aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Daar worden twee olijfbomen geschetst. En die worden in het boek Openbaring waarschijnlijk de twee getuigen genoemd. Ik denk dat dat echt de link is met het laatste Bijbelboek. Weet je wat, die twee getuigen die er in de eindtijd zullen zijn. Die daar in Jeruzalem getuigen en die van alles doen. Maar die twee olijfbomen laten hun olijfsappen lopen naar een olievat, een soort vergaarbak. En vanuit die vergaarbak worden de lampen van de kandelaar, de zevenarmige kandelaar, worden de lampen bevoorraad van olie. Wie zijn die twee olijfbomen? Nou, het is heel duidelijk uit het verband. Dat zijn Jozua, die hoge priester, die vuile kleren had. En die tweede, dat was Zerubabel. Dat was de landvoogd. Dat was de man die dus bestuurde, die het gezag en de legers en de dienstknechten had. En die moeten leren, Jozua had vuile kleren, maar Zerubabel had ook een probleem. Die wilde er wel eventjes een regeling van maken, die zou het wel oplossen. En die krijgt te horen van Zacharia, Zerubabel, pas op hè, niet door kracht en niet door geweld. Dat, ja, die tekst kent u wel, maar die gebruiken we wel omdat we zo super zwak zijn. Dan zeggen we niet door kracht, niet door geweld. Hadden we ook wel niet. Maar door mijn geest spreekt de Heer. Maar hier gaat het om iemand die wel kracht had, die wel geweld kon gaan gebruiken. Die was de landvoogd daar. En die krijgt te horen, niet jouw kracht, niet deze materiële kracht die aanwezig kan zijn in een bestuurder, maar mijn geest. Wat is de oplossing in die tijd dat het misschien niet zo goed gaat? A, de knecht van God, de spruit die God tot zijn knecht heeft verkozen, die de dienst van God doet, en twee, de geest van God. U krijgt nog een paar. U gaat verder in Zacharia. U krijgt een mooi huiswerk mee, dat was kerstvakantie, allemaal dagen zat. Tweede kerstdag waarschijnlijk helemaal geen dienst nergens. Zondag is al een dienst. Maar ik denk dat u tweede kerstdag helemaal vrij bent. Tijd genoeg. Lees dat maar eens. Hoofdstuk 4. Nee, dat heb ik niet gelezen. Hoofdstuk 5. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, er was een vliegende boekrol. Die heb ik genoemd de vorige keer. Een vliegende boekrol. Met de afmetingen, maar u leest het helemaal door, met de afmetingen van het heilige van de tabernakel. Want u zegt, hoe moet ik dan aankijken tegen die? Vanaf het moment dat u gaat bouwen, dan gaan anderen zeggen, ja, maar die dan? En kijk daar eens dan. En denkt u dat dat dan verkeerd is? Denkt u dat u het alleen goed hebt misschien? Bent u zo bezig met uzelf dat u alleen goede richting, dat u alleen de goede richting hebt. God heeft een vliegende boekrol. De afmeting van het heilige. God legt zijn vliegende rol, zijn maatlat, zijn ground, zijn plattegrond, boven elk stukje getuigenis. En hij maakt wel uit of het van hem is en voor hem is. Ja dan nee. U hoeft met de anderen niet af te rekenen. Dat moet u aan hem overlaten. En dat is een van de blunders die we altijd gemaakt hebben. We gaan altijd bij een opwekking, gaan we de anderen gelijk de maat nemen. Want ze zijn niet van ons en ze denken niet als ik. En ze gaan dus te ver of ze zijn niet ver genoeg. Vult u maar in. Steeds hetzelfde verhaal. Leg nu eens de vliegende boekrol erboven. Is daar een kandelaar voor hem? Is daar een reukofferaltaar voor God? Jawel. Is daar een tafel waar het hele volk van God, niet een deel, niet ons clubje, maar waar het hele volk van God zichtbaar wordt, is dat wat de norm is daar en ginds? Of gaat het om hun eigen belang? Nee, maar dit is heel dringend. Het is een beetje moeilijk misschien, maar als je het ziet, denk je, dit is helemaal niet van ons om dat te beoordelen. Daar hebben we er niks mee te maken. De Heer Jezus hoort in Lucas 9 mensen zeggen, ja maar discipelen, zijn eigen discipelen, die zeggen, we hebben mensen ontmoet die hebben in uw naam demonen uitgedreven, maar we hebben het hen verboden, want ze zijn niet van onze kleur. Ze volgen u niet met ons. En de Heer Jezus zegt, verbied het hen niet. Blijf daar maar af. Wie niet tegen mij is, is voor mij. Punt. Hij legt zijn norm daarboven. Hij legt zijn, laat maar zeggen, zijn schabloon. Misschien is dat een moeilijk woord, maar voor anderen is dat heel gewoon. Hij legt zijn maten, zijn afmetingen daarboven. Hij legt dat er bovenop en beoordeelt het zelf. Dat hoeft u niet te doen. U hoeft niet te zeggen wat ze bij kerk A en bij groep 13 doen. Dat is niet nodig. Dat doet hij. Oh, nou, ik moet u eerlijk zeggen dat we dat wel gedaan hebben hier. En dat we anderen beoordeeld hebben. En soms moet je dan op latere leeftijd helemaal op terugkomen en dat ook doen. Ik heb het een paar keer heel scherp gehad hoor. Dat ik niet met iemand brood kon breken in mijn eigen woonplaats waar ik toen woonde, want hij was van een andere kleur. Dat kon helemaal niet. Ik heb nooit gevraagd of hij de Heer Jezus kende. Ik heb aanvankelijk niet gevraagd of hij ook voor de Heer Jezus wilde gaan, of het om hem ging. Maar hij was niet van ons, punt, klaar, weg, sloes. Nee, dan kun je niet meer samenwerken, kun je niks meer doen. En het tafel met toonbrood, dat waren wij natuurlijk, daar lag het hele volk voor God. Maar ik bedoelde alleen maar onze club. Misschien wel wereldwijd, maar zo ging het wel. Dat soort denken. En ik weet nog dat ik gevraagd werd om te spreken ergens in de gemeente. En we hadden daar gewoond. En in die tijd was er een soort evangelisatieclub ontstaan in die stad. En ze vroegen of we met hem mee willen doen. Nou, dat kon niet. Nog sterker, ze wilden graag met ons fuseren. Ze wilden graag met ons meewerken. Nee, dat kon niet. Want nee, we hebben Haggai 2 geciteerd. Rijn en Orijn. Van alles heb ik uitgedacht. Allemaal dingen die u misschien nooit gedaan hebt, nooit gedacht hebt. Maar ik heb ze wel. Ik heb ze, nee, doe ik niet. Dat kan niet. Het is niet van ons. Het is niet onze kleur. Het is niet onze groep. Ik had er echt. Ik heb mijn eigen norm, onze club norm, erboven gelegd. Niet de vliegende boekrol van de heren, maar mijn stompe mening. Sorry dat ik het wat anders zeg. En ze werden gevraagd om daar een keer een dienst te doen. En toen heb ik gezegd, ik wil het graag, maar ik wil graag beleiden. Ik wil graag een beleidnis doen. Toen was ik erachter gekomen. En die voorganger met wie ik geen brood kon breken in latere dagen, die woonde inmiddels ook in diezelfde plek. En ik weet nog ook dat ik gejankt heb als een kleine jongen. Beleden heb, dat ik ze verketterd heb. Die groep is een hele grote groep geworden. En die broeder die zat er nog, is inmiddels lang overleden. Maar dan moet je terugkomen. Want ik heb echt mijn eigen norm op al die anderen gelegd. En ik was niet eens alleen hoor, maar zou ik maar zeggen een beperkte groep. Die norm heb ik op anderen gelegd. Betekent dat alles goed is? Nee, dat betekent het helemaal niet. Maar het betekent wel dat je op moet houden met maat nemen. De anderen. Want dat gebeurt. U gaat beginnen en u gaat anderen die ook mee willen doen, onmiddellijk maat nemen. En u krijgt ook vragen over die anderen. Doe dat niet. Volgende stukje. In Zacharia 5, nog steeds. En dan gaat het over die vrouw en die Eva. Heb ik ook al genoemd de vorige keer. Eva. Dat was een inhoudsmaat. Daar kon je dus een aantal liters tarwe, koren, graan mee afmeten. Later ook aardappels en ook kolen en mutvat is misschien nog wel bekend hier. Ik weet niet precies hoe dat ging vroeger hier. Maar zulke dingen die bestonden. Niet altijd in kilo's, maar gewoon een ding vol. Dat was dan 70 kilo of dat was 35 kilo of zoiets. Dat was een eva, inhoudsmaat. En daar zit een vrouw in. Daar gaat het over niet wat ze zeggen, maar wat ze ten diepste zijn, wie ze ten diepste zijn. En een vrouw wordt altijd verbonden met het getuigenis van God. Israël wordt ook een vrouw gezien, een vrouw van God. En die vrouw, als u dat wilt, Ezechiël 16, daar wordt die vrouw helemaal getekend van begin tot het eind en uiteindelijk ook afgeschreven. Zelfs gescheiden. De gemeente, bruid van het lam, Israël, vrouw van God. Babylon, de grote hoer. In de Bijbel. Jeruzalem, de bruid van het lam. Iedere keer komt dat hetzelfde beeld terug. En hier wordt die vrouw gewogen. Niet alleen de afmetingen van wat doet ze, maar wie is ze? En u kunt nooit de motieven van anderen beoordelen. De enige die dat kan, dat is Jahweh zelf, dat is de Heer Jezus. Nou, laat het dan maar los. En die vrouw wordt in zo'n Eva gezien, loden deksel erop. Nou, het wordt duidelijk dat ze erin zit en daar wordt gezet. En als het niet deugt, dan zet ik haar wel op de plek waar ze hoort. En dan komt ze misschien wel in Babel terecht, op haar voetstuk. Daar gaan we haar wel neerzetten. Dit is heel essentieel. Heel erg belangrijk. En ik hoop zo dat het ook landt bij je. Dat je het verlangen krijgt om niet anderen de maat te nemen, maar ook niet om anderen te wegen. Want u kunt niet wegen. De enige die dat kan, dat is de Heer Jezus. Hoofdstuk 6. Vier wagens. Moeilijk hoor, eventjes, maar het gaat in een notendop. Maar die vier wagens, die komen tussen twee bergen vandaan. En die twee bergen zijn van koper. En dat betekent per saldo dat ze onaantastbaar zijn voor het vuur. De koper is onaantastbaar voor het vuur. Dat wordt altijd in de Bijbel zo gebruikt. En de beide bergen in Jeruzalem die niet verteerd zullen worden, dat zijn de berg Moria en dat is de berg Sion. De berg, ja, u zou zeggen, de berg dan aan de oostkant van Jeruzalem, dat is dan toch wel de berg waar het om gaat, waar Gethsemane ligt, de Olijfberg. Nou, die gaat kapot, die wordt doormidden gezorgd, die blijft. Maar die twee bergen van koper is de Koningsberg en de Priesterberg. En dat is heel merkwaardig, die blijven over. En daar komen die wagens vandaan. En die wagens die gaan uit. Hetzelfde verhaal. Wie is bezig om de zaak te regeren? Nou, dat zou de politiek kunnen zijn, maar de Heer zegt, daar moet je ook maar niet mee bemoeien. Dat doe ik wel. Ik heb mijn wagens daarvoor. Ik heb mijn machten daarvoor. Nou, stel je nu eens voor dat je naar de anderen kijkt met de ogen van Zacharia en dan zeg je, nou, of ze het wel of niet deugen, dat moet de Heer maar uitmaken. En of ze wel of niet goede motieven hebben, dat moet hij maar uitmaken. En wat er met al die machtsblokken, met al die regeringen, met al die toestanden van vandaag gebeurt, dat moet hij ook maar uitmaken. U krijgt het makkelijk, hè? Want dat is de bedoeling. U wordt van een hoop last ontheven. U hoeft niet uit te maken of ze wel of niet goed zijn. Dat doet hij wel. Wat u moet doen is, hoofdstuk 6, een collecte houden en een kroon maken en die op het hoofd van de hoge priester zetten. En weer is daar, zie een man, zegt vers 12b, een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Er wordt dus gezegd, wat jij moet doen, niet anderen de maat nemen, niet anderen wegen, niet je met de politiek bemoeien om het zaakje recht te breien, om recht te zetten. Je moet hem kronen. Je moet een kroon op zijn hoofd zetten. Daarvoor was toen een kleine groep bij elkaar. En er werd een collecte gehouden. En wat er in die collectezak zat, is een kroon. Zelfs een meervoudsvorm. Zijn kronen gemaakt. En die zijn op het hoofd van Jozua gezet. En u zingt met mij graag, kroon hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Nou, doe dat maar. Dat moet u doen. U kunt uw eigen vuile kleren niet uitdoen. U kunt niet uw eigen, laten we zeggen, positie teniet doen. Dat moet de Heer doen, want niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Dat moet de Heilige Geest overnemen. U hoeft niet te wegen, u hoeft niet de maat te nemen. U hoeft ook niet de politiek te gebruiken om te bestrijden. U moet hem eren. En ik vind het zo'n kernpunt, dat je er bijna van schrikt. Het gaat om hem. Het gaat om de kroon op zijn hoofd. De glorie voor hem. Voor de koningpriester die hier geschetst wordt. Toen waren er twee, hè? Ezra, de priester, Yeshua, de priester in het boek Ezra. En die Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd, dus de koning en die priester. Nou, dat wordt in één man bij elkaar gebracht. Dat is die man wiens naam is Spruit. Die zal de kroon op zijn hoofd krijgen. Het gaat om hem, het gaat over hem, het gaat over hem, en het gaat over niemand anders dan over hem. Dat is het punt. Nou, dan zou ik bijna geneigd zijn om te stoppen, maar ik wil graag met u door. Hoofdstuk 7. Het ging aanvankelijk over twee mannen. Het ging over de hoge priester en het ging over Zerubabel. Maar nu wordt het hele volk aangeklaagd. Het hele volk die zit, ja, maar we vasten nu al zoveel 70 jaar en er is nog nooit wat gebeurd. Is dat het vasten wat ik verkies? Laat Jesaja al weten in Jesaja 58. Ook zij zijn met vlekken bekleed. Zij zijn bevlekt. En ook zij zijn niet terecht. Maar dan gaat hoofdstuk 8 verder met die 10 woorden van een opwekking. Ik weet dat het heel moeilijk is om dat te krijgen, maar probeer dat. En anders ga je dan dat cd'tje maar vragen en nog maar een keer beluisteren. Maar het is heel bijzonder. In hoofdstuk 8 vindt u 10 keer de naam, want zo zegt de Heere van de legermachten. En uiteindelijk kom je dan uit in hoofdstuk 8 vers 22. Dan zullen volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken. Om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van 1 Joodse man zullen vastgrijpen en zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Wie zou die ene Joodse man zijn? Ik heb maar 1 antwoord. Mijn heiland. Die mevrouw die al 12 jaar lang ziek was, die snapte het. Die heeft toen gedacht, toen ze, in de tijd van de Heer Jezus, ik moet zijn slip van de mantel vastgrijpen. Ik moet zijn zoom vastgrijpen. En dat heeft ze gedaan. En terecht. En een ander stukje staat in het een van de evangelies. Ze hebben de zieken op de marktplein gelegd. En toen kwam hij daar. En ieder die hem aanraakte, toen is het gebeurd. En straks, als ze hem niet hebben, hebben ze niks. Als ze de Heer Jezus niet willen, hebben ze niks. En nu, alleen de Heer Jezus. En als je hem niet hebt, heb je niks. Alleen die ene Joodse man, die ene Judese man. Het is alsof je het boek Prediker hoort zeggen, dat is een stad en die wordt belegerd door een groot koning. En niemand kon hebben, maar ze wisten niet dat in die stad 1 iemand was, een arme wijze man, die de stad had kunnen redden. Maar ze hebben hem niet gevraagd. Ze wilden hem niet. Die ene man die is toen geweest. Och, op deze uw dag ook erkende wat tot uw vrede dient. En ze hebben hem niet gewild. Ze hebben die ene Joodse man, die ene Judese man afgewezen. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. En ze hebben hem gekruisigd. En die Jezus heeft gebeden, Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Nee, ze hadden geen benul. Als ze het geweten hadden, hadden ze de Heer des huizes, de Heer des hemels niet gekruisigd, zegt de schrift. Weet u ziet hier, en ik heb nog 1 puntje, in hoofdstuk 9 van Zacharia. Ik weet dat het heel moeilijk is, maar probeer het maar eens een keer door te lezen achter elkaar. In hoofdstuk 9, vers 9. Verheug u zeer, koning, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijden op een ezel. Nou, dat hoort u misschien wel, met de kerstdagen. Maar over wie gaat het dan? Waar komt dat ezelrijden vandaan? Nou, dat komt hier dus uit Zacharia. Wie is het dan die redden kan? Wie is het die helpen kan? Wie is het die zegen kan brengen? Dat is maar één. En als u nu vandaag voor de Heer Jezus kiest, dan hoeft u niet te oordelen wat anderen doen. Stop daar maar mee, want dat is een van de grootste blunders die we in de loop van de tijd gemaakt hebben. Laat maar los. Dat zegt niks over dat het allemaal goed zou zijn. Natuurlijk niet. Maar laat de beoordeling maar aan hem over. Laat het maar los tot de rechterstoel van Christus. Dan wordt duidelijk wat hun motieven zijn geweest. Dat kunt u toch niet. Dus stop daarmee. Ik zou zo graag willen, hou op met beoordelen. Laat het aan de Heer. Weet u wat u mag doen? Is hem de kroon op zijn hoofd zetten. Dat is zeggen, en hij is die Judese man. En hij is die arme man die op een ezeltje reed. En dat is onze vrede. Dat is de oplossing. Het kruis van de Heer Jezus. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Dit is zo essentieel. Zo essentieel dat ik het er wel in zou willen timmeren. Maar dat kan niet. Ik wil alleen maar zeggen, Ezra 5, je begint opnieuw. Hè? En je krijgt gelijk die hele horde weer naar je toe. En alles weer over je heen. En hoe dan wel. Dan komen Zacharia en Haggai daar in de Ezra-tijd op bezoek. En zeggen, dit hebben ze gezegd. Dit is hun boodschap geweest. Zou je die mannen vandaag niet willen uitnodigen om te zeggen, nou, kom in onze kerk alsjeblieft. En hou dat verhaal van uzelf. Nou, dan krijg je dit verhaal. Ja, maar het is wel heel veel bijbelstudie, heel veel tekst. Ja, ik weet het wel. Maar ik durf het ook niet in tweeën te knippen meer. Dit is de boodschap die wij nu vandaag nodig hebben. Dat is de boodschap van, kijk niet naar anderen, kijk naar hem. Hij is het die de kroon krijgt. En hij is het die die ene Judese man is. Hij is het die de spruit van God is. De koning, priester, de knecht des Heren. Hij is Jahweh zelf. Hij is het. En dat wordt hier in één boodschap samengevat. En dan zie je de Heer Jezus Jeruzalem binnenrijden. Op die ezelsvullen. En dan weet u het. Alleen ze hebben het toen. Een paar mensen hebben gejubeld. En een paar mensen hebben later gejuicht. Of geschreeuwd. Kruisigen, kruisigen. Dat is er met hem gebeurd. Maar hier vindt u het. En daarom, broeders en zusters, is het Ezra-boek zo belangrijk. Want daar staat dat Haggai en Zacharia toen zijn gekomen om dit daar te vertellen. Dit. En ik ben er dieper overtuigd dat dat vandaag moet. Want overal gaat het over, wij willen dit en wij willen zus en we willen spektakel of wonderen, teken. Nee, dit. Dit is het. Het is een beetje scherp. Maar ik wil niet veroordelen. Dat durf ik nu ook niet meer naar wat ik gezegd heb. Ik heb het wel gedaan. En ik ben fout geweest. Het is niet goed wat anderen doen. En ik hoef ook niet mee te gaan met die anderen. Dat staat nergens. Maar ik moet wel meegaan voor hem. Dat is het punt. Dus het negatieve van dat niet, dat moet u schrappen. Eigenlijk in uw woordenboek. Voor hem wel, dat moet u onderstrepen. Dus niet wat er niet deugt bij de anderen, maar wat er wel deugt bij hem. Daar moet u alle accent op leggen en daar mag u voor gaan. En dat is een geweldige zegen. Dat is vrede, dat is blijdschap, dat heeft God zijn vreugde in. Want hij wil zo graag dat de Heer Jezus schittert. Dat het om hem gaat en om niemand anders, om alleen maar de Heer Jezus. En als u het op een rijtje zet, dan heb u een knecht gezien, de geest van God gezien, de wijsheid van God gezien in het beoordelen. Dat is de wijsheid van God. Je hebt de koning priester gezien. Je hebt de Judese man gezien. En je hebt een man op een ezel gezien. En het hoeft niet moeilijk meer te zijn, want het gaat steeds over dezelfde. Het gaat steeds tegen Jezus. Prachtige lijnen. Dit is Ezra 5. En wat koningen ook beslissen en of ze wel of niet onderzoek doen in de bibliotheek in Babel, zo wordt. Haggai zegt, kijk nu niet naar je eigen huis, kijk maar naar dit huis. En wees eens eerlijk voor jezelf. Waar gaat het om? En onrein, ja, dat brengt onreinheid. Dat kan nooit anders. Maar laat de Heer dat maar beoordelen. Hij is boven alles. De Heer zegene u en mij. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar dit bijzondere Bijbelboek Zacharia mochten kijken uit Ezra 5. En dat we de lijn mochten doortrekken die er al ligt, altijd gelegen heeft. We willen u danken, Vader, dat u ons ook zo zegenen wilt en heel bijzonder nabij wilt zijn. Ook in deze tijd. Als we denken aan de komst van de Heer Jezus, dan is het zingen van een kerstliedje heel gewoon. Maar het nadenken over hem, die God zelf is, die de Zoon was voor hij hier op aarde kind werd, ja, dat is moeilijk. En dat komt ook niet meer over. Maar we zijn zo ver afgedwaald. En we willen overal rekening mee houden. We willen allemaal anderen mee laten beslissen over dingen. Dat kan ook niet. De enige die dat kan, dat bent u. En we willen dat ook loslaten. We willen zo vragen voor elkaar dat uw rijke zegen, uw bijzondere zegen ons hart vult. En dat we die Judese man zien. Dat we die man op die ezel zien. Die vrede brengt. En hij was arm. Om ons rijk te maken. We willen u hartelijk danken, Vader, voor de knecht van God, voor de geest van wijsheid. We willen u danken voor de koning priester. We willen u danken voor de spruit, voor uw geliefde zoon, die in Bethlehem zichtbaar werd, maar er al lang was voor Bethlehem bestond. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw eigen hart, voor uw eigen liefde, voor wie u bent. Amen.
Dank u wel voor uw woorden. Ik wil voorstellen om lied 413 alle drie de versen zingen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. We hebben daar nu ook al in Haggai, Zacharia, maar zo is eigenlijk vanaf het allereerste begin de Bijbel spreekt over hem die komen zal. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. 413. Misschien dat ene zinnetje, vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, de gezalfde, waar we straks ook heel wat van gehoord hebben. Als u nog vragen heeft of even spreken wilt met broeder Dato, is hij hier nog, dus welkom. De welbekende bus, waar kunt u ook vragen in doen om de hoek, daar mogen ook uw bijdragen in. Allerlei materiaal staat weer achter in de zaal. Ik mis Harry op dit moment, maar die zal er zo dadelijk wel zijn. Er staat weer brood en soep. Gebruik daar ook van dat we zo ook met elkaar de dingen die we gehoord hebben mogen overdenken. En dan mag ik u uitnodigen voor de volgende lezing. En dat is 2018... 21 januari, DO voor Lente. Ik stel voor om nu samen te danken en ook een zegen te vragen over het eten en de ontmoeting met elkaar. Heren, dan hebben wij veel redenen u te danken. Welke boodschap geeft u ons vanmiddag? Mogen we die zo ook meedragen en als de naam gevraagd wordt, dat we uw naam vrijmoedig mogen noemen, ondanks dat het misschien tegenstand oproept: maakt u ons trouw om uw volgelingen te zijn en goed en groot van u, Heer Jezus, te spreken. Dat we niet in de romantiek blijven hangen van een kindje in de kribbe, maar dat we het kruis mogen zien en mogen laten zien aan de ander. Heer, wij danken u hartelijk voor alles wat u vanmiddag ons gegeven hebt. En zo vragen we ook om uw zegen als we wellicht nog elkaar ontmoeten in de gesprekken, dat we zo elkaar ook mogen bemoedigen. Wilt u ook kracht geven door het eten? Heren, en dan past het ons ook om het te beseffen dat wij meer dan voldoende hebben, terwijl zoveel op deze wereld honger lijden. Heer, ook dat willen we in uw hand leggen. En zo zien we uit naar de komst van de grote koning, de vredevorst, die de ware vrede brengt. Heren, wat een moment zal het zijn als we, als de uwen, eeuwig in uw gemeenschap mogen zijn, volmaakt u mogen kronen met gouden kroon. Heer, wij vragen zo uw zegen en eren uw naam. Amen. Nog een paar woorden. Wens elkaar goede feestdagen. En voor sommigen van ons zal het misschien best moeilijk zijn als u terugkijkt, of misschien als u vooruitkijkt. Misschien ziet u er tegenop. Laten we elkaar toezingen die bekende lieder, dat bekende lied: beveel gerust uw wegen, alles wat u het hart deert, leg het voor hem neer. Lied 411. Nou, Marianne, heel hartelijk dank voor je begeleiding. De vorige keer kon degene die hier stond goed inzetten. Ik denk, nou, ik alsjeblieft niet, maar dankjewel. Allemaal wel thuis straks en tot ziens.
Ja, dat is